onze hulp is in de naam en des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, tot opening van ons samen zijn, dan verzoek u te zingen uit Psalm 24, het eerste vers. Al de aard en alles wat ze geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. Hij heeft ze in haar ochtendstond op ongemeten zeengegrond, doorsneden met rivier en meren. Het eerste vers van Psalm 24. Vragen uw aandacht voor het voorlezen van een gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord. En wel wat u vinden kunt in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En daarvan nader het tweede hoofdstuk. We zeggen nu Johannes 2. Maar vooraf dan stellen we ons onder de tucht van Gods heilige wet. En na het lezen van de wet zingen we het negende vers van de 10 geboden des Heeren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Schriftlezing is uit Johannes 2. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea, en de moeder van Jezus was al daar. En Jezus was ook genood en zijn discipelen tot de bruiloft. En als er wijn ontbrak, zeide de moeder van Jezus tot hem, zij hebben geen wijn. Jezus zeide tot haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn ure is nog niet gekomen. Zijn moeder zeide tot de dienaars, zo wat hij u lieden zal zeggen, doe dat. En al daar waren zes stenen watervaten gesteld, naar de reiniging der Joden, elk houdende twee of drie metreten. Jezus zeide tot hen, vult de watervaten met water. En zij vulden ze tot boven toe. En hij zeide tot hen, schep nu en draagt het tot de hofmeester. En zij droegen het. Als nu de hofmeester het water, dat wijn geworden was, geproefd had, en hij wist niet van waar de wijn was, maar de dienaren die het water geschept hadden, wisten het. Zo riep de hofmeester de bruidegom en zeide tot hem, alle man zet eerst de goede wijn op, en wanneer men wel gedronken heeft, als dan de minderen. Maar gij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea, en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard, en zijn discipelen geloofden in hem. Daarna ging hij af naar Capernaum, hij en zijn moeder en zijn broeders en zijn discipelen, en zij bleven al daar niet vele dagen. En het Pascha der Joden was nabij. En Jezus ging op naar Jeruzalem, en hij vond in de tempel die ossen en schapen en duiven verkochten, en de wisselaars daar zittende, en een gezel van touwtjes gemaakt hebbende, dreef hij hen allen uit de tempel, ook de schapen en de ossen, en het geld der wisselaars stortte hij uit, en keerde de tafels om. En hij zeide tot degenen die de duiven verkochten, neemt deze dingen van hier weg, maakt niet het huis mijns vaders tot een huis van koophandel. En zijn discipelen werden indachtig dat er is geschreven, de ijver van uw huis heeft mij verslonden. De Joden antwoordden dan en zeiden tot hem, wat teken toont gij ons dat gij deze dingen doet? Jezus antwoordde en zeide tot hen, breekt deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelve oprichten. De Joden zeiden dan, 46 jaren is over deze tempel gebouwd en gij, zult gij dien in 3 dagen oprichten? Maar hij zeide dit van de tempel zijns lichaams. Daarom, als hij opgestaan was van de doden, werden zijn discipelen gedachtig dat hij dit tot hen gezegd had. En zij geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. En als hij te Jeruzalem was op het Pascha in het feest, geloofden velen in zijn naam, ziende zijn tekenen die hij deed. Maar Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet, omdat hij hen allen kende. En omdat hij niet van nodig had dat iemand getuigen zou van de mens, want hij zelf wist wat in de mens was.
Tot voortzetting van ons samen zijn dan verzoek u te zingen uit Psalm 145, het derde en het vierde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een en juichen van al uw gerechtigheden. De Heer is goed en vriendelijk en weldadig, barmhartig, mild, langmoedig en genadig. Hij doet zijn gunst aan allen klaar bemerken en zijn goedheid is verspreid op al zijn werken. En wat er verder volgt in het vierde vers, Psalm 145, het derde en het vierde vers. En intussen zal er gecollecteerd worden, de diaconale collecten, die zijn vandaag bestemd voor de gehandicaptenzorg. En de deurcollecte, die is bestemd voor de jeugdbond. De Heere, die zegenen u en uw gaven. Gemeente, de tekst horen waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 2 en daarvan nader het 11e vers, waar we Gods woord aldus lezen. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden die bepalen ons bij het beginsel der tekenen. En dan willen we met de hulp des Heren stilstaan bij drie gedachten. In de eerste gedachte willen we erop letten bij welke gelegenheid de Heer Jezus dit beginsel der tekenen heeft gedaan. In de tweede gedachte willen we erop letten op de heerlijkheid die in dat beginsel der tekenen is getoond, geopenbaard door hem. En in de derde gedachte willen we stilstaan bij het geloof dat door dit teken is versterkt. Dus het beginsel der tekenen. Drie gedachten. De eerste gedachte, de gelegenheid waarbij dit teken is gedaan. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea. De tweede gedachte, de heerlijkheid die in dit teken werd geopenbaard en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En in de derde gedachte, het geloof dat door dit teken werd versterkt en zijn discipelen geloofden in hem. Gemeente, we weten allemaal dat de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op de aarde heeft hij vele tekenen gedaan. Vele wonderen heeft hij verricht. Hopeloze gevallen die bij hem gebracht werden, die heeft hij genezen. Blinden heeft hij het gezicht gegeven. Doven het gehoor. Stommen liet hij spreken. Melaatsen gereinigd. Ja, zelfs doden heeft hij opgewekt. Allemaal tekenen, allemaal wonderen die de Heer Jezus heeft gedaan. Maar toch worden wij vanmorgen bij een bijzonder teken van hem stilgezet. En waarom een bijzonder teken dan? Wel, er staat hier dit beginsel der tekenen. Dus wat betekent dat nou? Wel heel eenvoudig. Dit was het eerste teken wat de Heer Jezus heeft verricht tijdens zijn openbare optreden hier in deze wereld, tijdens zijn omwandeling op de aarde. Het eerste teken. Dat is toch altijd wat bijzonders, hè? Het eerste. Ja. Denk maar aan onze kinderen, hè? Als je voor het eerst op school bijvoorbeeld een spreekbeurt moet houden, dan zie je daar tegenop. Want ja, hoe zal het gaan als je het al vaak gedaan hebt? Dan zie je er niet meer zo tegenop. Maar de eerste keer, dan zie je daar tegenop en hoe zal het gaan en hoe zal alles verlopen? Maar dat geldt niet alleen voor onze kinderen. Ik denk bijvoorbeeld ook wanneer de koningin voor het eerst van haar leven in het openbaar een rede uitspreekt. Dus heel Nederland, alle mensen die zijn gespannen, hoe zou dat gaan? De eerste keer is altijd wat bijzonders. Ik denk bijvoorbeeld ook aan iemand die voor de eerste keer in zijn ambtelijke loopbaan in het openbaar voor moet gaan. Bijvoorbeeld voor de eerste keer geroepen worden om een preek te lezen in het midden van de gemeente. Wanneer de Heere ons afgezonderd heeft tot het ambt. En dat dat dan de eerste keer is, ook in de eerste keer het openbare gebed te moeten doen in het midden van de gemeente. Of de eerste keer uit te moeten gaan, te mogen gaan om het woord van God te verkondigen. Het zijn bijzondere momenten. Onvergetelijke momenten in het leven van een mens. En dan lezen we hier van de Heer Jezus het beginsel der tekenen. Hij, de Zoon van God, die ingedaald was in de menselijke natuur. Zijn broeder in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou. En zij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen. De eerste keer dat hij in het openbaar een teken verricht. Dat is toch wel bijzonder gemeend. En waar heeft hij dat dan gedaan? We kunnen het lezen in de Kana, in Galilea. Wat was daar aan de hand? Wel, er was een bruiloft. Twee jonge mensen, die hadden hun jawoord aan elkaar gegeven. Hun liefde en trouw aan elkaar beloofd. Die bloem die de Heere nog op de aarde heeft laten staan, te midden van alle ellende, moeite, verdriet en zorg die er is, dat twee mensen elkaar lief mogen krijgen en ook de begeerte in het hart krijgen om met elkaar verder het leven door te gaan. Iets heel moois, twee jonge mensen die met elkaar in het huwelijk treden. En daar ook op een gepaste wijze aandacht aan schenken. Een bruiloft met elkaar houden. En nu was de moeder van de Heer Jezus, die was daar ook uitgenodigd op die bruiloft. Maar niet alleen de moeder van de Heer Jezus, ook de Heer Jezus zelf. En ook zijn discipelen. Die waren aanwezig op die bruiloft. Wat is het groot wanneer dat waar mag zijn. Wanneer de Heere zelf op onze bruiloft aanwezig is. Worden helaas veel bruiloften gevierd waar de Heere niet aanwezig is. Maar hier was het wel zo. Hier was de Heere, die was zelf aanwezig op de bruiloft. De Heere heeft ook zelf het huwelijk ingezet. Onze vader in het formulier hebben deze gelegenheid, hebben ze aangehaald in het huwelijksformulier, dat de Heere het huwelijk zo hoog geëerd heeft met zijn tegenwoordigheid en wondertekenen te Kana in Galilea. Het huwelijk dat behaagt de Heere. De enige samenlevingsvorm door God gewild tussen man en tussen vrouw. Daarom laten we dan ook het huwelijk hoog houden en er zuinig op zijn. Het is een bloem die de Heere hier te midden van alle ellende en verdriet op deze wereld nog heeft laten staan. Maar dan gebeurt er iets. Op die bruiloft, terwijl de bruiloft nog in volle gang is, en het is u voorgelezen, dan is de wijn, die is op. Voor het bruidspaar natuurlijk niet zo Niet zo fijn dat dat gebeurt. Nee. Maar dan gaat de Heer Jezus, zoals u is voorgelezen, die gaat op deze bruiloft een wonder verrichten. En wat was dat dan, dat wonder? Wel, dat hij water in wijn veranderde. Wat was dat nou eigenlijk voor een wonder? Gemeente. Het was natuurlijk opzienbarend, ja. Niemand die kon dat natuurlijk. Nee. Zullen we later ook wel zien, nee. Wanneer we er stil bij staan dat hij daar in zijn heerlijkheid heeft geopenbaard. Maar laten we het gewoon eens bezien. Wat heeft dat nou eigenlijk voor uitwerking gehad? Daar in die bruiloftszaal. De aanwezigheid van de Heer Jezus. Wat voor uitwerking heeft hij dat nou gehad? Laat ik het maar zo zeggen. Is de Heer Jezus dan nou geweest tot vermindering van de vreugde van de bruiloftsgasten? Of is de Heer Jezus dan nou geweest tot vermeerdering van de vreugde van de bruiloftsgasten? U zult het allemaal met mij eens zijn, hè? Dat we zeggen dat de Heer Jezus daar geweest is op die bruiloft. Tot vermeerdering van de vreugde van de bruiloftsgasten. En dat is eigenlijk waar het hier over gaat. Och, wanneer we zo uiterlijk bij dat wonder stil blijven staan, daarin blijven haken, zeg maar. Dan verstaan we eigenlijk natuurlijk de diepte niet van hetgeen de Heer Jezus hier heeft gedaan. Al de wonderen en al de tekenen die de Heer Jezus heeft gedaan, die hebben een diepere betekenis, die hebben een geestelijke betekenis. En wat is nu eigenlijk de geestelijke betekenis? De geestelijke betekenis van dit wonder. Wel heel eenvoudig dit. De Heer Jezus komt. Daar komt hij tot vermeerdering van de blijdschap van de bruiloftsgasten. Daar komt hij tot vermeerdering van de blijdschap van de bruiloftsgasten. Wij weten immers ook allemaal, hè, dat de verhouding tussen de Heer Jezus en zijn gemeente. Zij die hem als een loon op zijn arbeid zijn gegeven, dat vaak in de Bijbel vergeleken wordt bij de bruidegom en de bruid. Denk maar aan het hoge lied van Salomo, waar op zo'n wonderschone manier bezongen wordt de liefde tussen de bruidegom en tussen de bruid. Die innige verhouding. En dan is het zo, wanneer de bruidegom en de bruid samen zijn, dan mag de bruid zich verlustigen in de bruidegom. Wanneer hij er is, dan is de bruid, dan mag ze zich verblijden in haar bruidegom. Dan mag ze zijn liefde proeven en smaken. Dan mag ze zijn trouw en zijn goedheid en zijn genade. Mag ze dan ervaren. Wanneer de bruidegom uit het oog is, dan is dat tot verdriet, tot smart van de bruid. Maar wanneer hij er is, dan brengt hij alles mee. Waar hij zijn voetstap zet, daar druipt het al van vet. En dan zal het alles ten zegen gedijen. Dat is eigenlijk de kern waar het hier over gaat. Wanneer Hij er is, dan is dat tot vermeerdering van de vreugde van de bruiloftsgasten. Wie zijn het eigenlijk? De bruiloftsgasten. Wel, daar zegt Johannes later van, wanneer zijn discipelen bij hem komen, bezorgd omdat al de discipelen van Johannes naar Jezus toe gaan. Met andere woorden, ze willen eigenlijk tegen hem zeggen, Meester, u raakt ze allemaal kwijt, want ze gaan allemaal naar hem toe. Waren dat dan eigenlijk al? Dat waren de discipelen van Johannes. Johannes de Doper. En hoe waren die discipelen van Johannes geworden? Wel, dat was gekomen door de prediking van Johannes. Die de Heere geheiligd had aan hun hart. En wat was dan de prediking? Wel, dat was een scherpe prediking. Dat was een boeteprediking, een oordeelsprediking. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen, dat is nabijgekomen. En de bijl, die ligt al reden aan de wortel van de bomen. En alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, die wordt uitgehouwen en die wordt in het vuur geworpen. En daar kwamen ze bij Johannes, ja, belijdende hun zonden. Dan werden ze door hem gedoopt in de Jordaan. Maar hij had het getuigd. Die na mij komt, die is sterker dan ik. En nu kwamen zijn discipelen, die kwamen hem zeggen, ze komen allen tot hem. Ze gaan allemaal naar Jezus toe. Toen heeft Johannes die bekende woorden gezegd, die de bruid heeft, dat is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom, die staat en die hoort toe en die verblijdt zich met blijdschap wanneer hij hoort de stem van de bruidegom. Hij moet wassen en ik moet minder worden. En die bruiloftsgasten, die mochten nou op Gods tijd bij de bruidegom komen. En die mochten in die bruidegom, mochten ze zichzelf gaan verlustigen. Dus de Heere is daar op die bruiloft geweest. En dan is hij daar verschenen tot vermeerdering van de blijdschap van de bruiloftsgasten. En dat is nou nog zo gemeend. Wanneer hij komt, dan brengt hij alles mee. En daarom gaan we naar onze tweede gedachte, waarin we gaan letten op de heerlijkheid die hij heeft geopenbaard daar. Want dan staat er, dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Cana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Dus in dat teken, daar heeft hij zijn heerlijkheid in geopenbaard. En wat voor heerlijkheid zou dat dan geweest zijn? Die hij daar heeft geopenbaard. Wel, de kanttekenaar die zegt ervan, dat is de kracht en de majesteit zijn er goddelijke natuur. Die heerlijkheid, die heeft hij geopenbaard. De kracht en de majesteit van zijn goddelijke natuur. Het was een wonder. In het natuurlijke opzicht, wat niemand kon verrichten. Wat wij niet kunnen verrichten, wat toen daar ook niemand kon verrichten. En het is een teken geweest, waarin hij zijn goddelijke kracht en zijn goddelijke majesteit heeft geopenbaard. Wat wil dat nou eigenlijk zeggen, gemeente? dat wil hij zeggen. Dat wil zeggen dat hij zich hier geopenbaard heeft als de Zoon van God. Wel mens uit de mensen, zijn broeder in alles gelijk. Maar hij heeft zich ook geopenbaard hier juist in zijn goddelijke majesteit. In zijn goddelijke kracht. Een gemeente, nou zou ik eigenlijk al wat willen vragen. En geef daar dan maar antwoord op tussen God en tussen uw ziel. Heb u nou al een middelaar nodig gekregen? Al een borg nodig gekregen? Die niet alleen waarachtig mens is. Niet alleen rechtvaardig mens. Maar die ook waarachtig God is. Ja. Mens uit de mensen. Maar ook God uit God. Wanneer krijgen we die nodig, gemeente? Die krijgen we nodig wanneer we onszelf niet meer kunnen helpen. Wanneer we onszelf niet meer kunnen redden. Wanneer we in rekening staan met een heilige en een rechtvaardige God. En wij mensenkinderen beladen met zonde van gedachten, van woorden, van werken. Van bedrijf, van nalatigheid. Wanneer ik een mens ben in de beleving van mijn hart, die zwart is, van de hoofdschedel af tot de voetzool toe, vol striemen en vol etterbuilen, een mensenkind, die niet van God kan bestaan, alles geprobeerd, om onszelf te reinigen. Om het goed te krijgen. Tussen God en tussen onze ziel. Maar in plaats dat ik dichter bij de Heere kwam. Raakte ik er alleen maar verder van af. En de kloof die werd alleen maar groter. En alleen maar dieper. En dan die schreeuw. O God. Hoe moet het toch? Mijn ziel doorziet gij toch uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Jezelf niet kunnen helpen. Niemand op de wereld die je kan helpen. Waar moet dan het antwoord vandaan komen, gemeente? Wanneer de aarde zwijgt. De aarde het antwoord niet meer kan geven. Dan is er nog maar één weg. En één middel. En dan moet God het antwoord geven. Dan moet het antwoord komen uit de hemel. Ja. En dat antwoord dat is gekomen in de volheid des tijds. Waar hij neergelegd werd in de kribbe van Bethlehem. En als je met een menselijke oog naar kijkt, wat is er dan voor heerlijkheid aan? Dat kind in de kribbe. In doeken gewonden. Er is toch eigenlijk helemaal niks, geen heerlijkheid aan. Nee, niet voor het menselijke oog. Niet voor het natuurlijke oog. Maar wel voor het oog des geloofs. Daarom zijn die herders gekomen. Ze hadden de boodschap gekregen. Ik verkondig uw grote blijdschap. Namelijk. Dat u heden geboren is. De zaligmaker. Het welk is Christus de Heere. En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeke vinden. In doeken gewonden. En liggende in de kribbe. En ze kwamen met haast. En ze hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Johannes, die getuigt ervan, van dat vlees geworden woord. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. vol van genade en vol van waarheid. En wanneer hij nou zo verschijnt, bij de aanvang, bij de voortgang, in het leven van zo'n mens, met eerbied gesproken, gemeente, als de wijn op is, als de vreugde voorbij is, om het zomaar eens te zeggen. Wanneer een mens aan het einde gekomen is, wanneer de vreugde des harten niet gevonden wordt, en wanneer hij dan verschijnt, in zijn majesteit, in zijn macht, in zijn goddelijke kracht, dat hij sterker is dan de mensen, dat hij machtig is om te verlossen, dat hij het is leeuw uit de stam van Juda, die gekomen is om de kop van de slang, om die te vermorselen. En van die heerlijkheid, van die macht, en van die majesteit, daar heeft hij iets van geopenbaard. Daar op die bruiloft te Kana. En daar gaat hij ook bij aan een voortgang wat van openbaren. In het leven van zijn Sion. Het leven van zijn kinderen. En dan weten we ook, gemeente, dat er een opwas is. In de kennis en in de vrezen van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Wanneer hij zichzelf in zijn heerlijkheid openbaart, die grote profeet en die leraar der gerechtigheid, om blinden en dwazen te onderwijzen in de heilgeheimen van het zalig worden. Wanneer hij zichzelf gaat openbaren, in zijn heerlijkheid, in zijn schoonheid, in zijn dierbaarheid, als die grote hoge priester over het huis van God, die niet gaat naar de heuvel van Golgotha als een martelaar. Nee, maar die daar gaat in zijn goddelijke kracht om de kop van de slang te vermorselen. Om een eeuwige gerechtigheid, een eeuwige zaligheid aan het licht te brengen. Hij die machtig is om in te gaan in het huis van die sterk gewapende, om zijn vaten te ontroven. Hij die koning der koningen en die heren der heren. Hij die vorst der aarde en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen die geloofden in hem. De derde gedachte, het geloof wat hier door versterkt werd. Maar dan gaan we eerst maar zingen uit Psalm 99. Het zevende en het achtste vers. Gij met hen begaan, hebt hun wens voldaan. Heer die naar uw woord hun gebed verhoort. Gij waart hun lot, hun vergevend God, schoon zo om hun zonden, straffen ondervonden. En wat er verder volgt in het achtste vers, het zevende en het achtste vers van Psalm 99. En zijn discipelen geloofden in hem. Dus die discipelen die hebben dat wonder hebben ze gezien. En ze hebben dat wonder hebben ze doorgrond, verstaan. En een geloof in Jezus van Nazareth is daardoor versterkt. Want het was niet de eerste keer dat de discipelen in hem geloofden. Dat was wel meer gebeurd. Ja. Denk maar aan Petrus en Johannes, Andreas, Filippus, Nathanael. Ja. Ze hadden in hem mogen geloven. En hoe hadden ze in hem geloofd? Al wat had Johannes de Doper gepreekt van hem. Die na mij komt, die is sterker dan ik. En ik niet waardig ben om de riem van zijn schoenen te ontbinden. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. En dan loopt Johannes dan met zijn discipelen. En dan loopt daar Jezus van Nazareth. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, zie, het Lam van God, wat de zonde van de wereld wegneemt. En er waren er van die discipelen van Johannes, die waren, waaronder Johannes zelf, Johannes de evangelist, die bij hem hadden mogen komen. De vraag, die was beantwoord, die de Heere hun stelde, wie zoekt gij? Rabbi, waar woont gij? En had hij het gezegd, kom en zie. En ze kwamen en ze zagen waar hij woonde. En ze bleven die dag bij hem. Hebben ze een dag met de Heere doorgemaakt. Onvergetelijk. Later had Johannes het opschrijven in zijn evangelie. En dan schrijft hij het op, hij weet het nog precies. Hoe laat of het was. En het was omtrent de 10e uren. Wie had hij toen ontmoet? Hij had dat Lam van God ontmoet, wat de zonde van de wereld wegneemt. Zou je dat ooit kunnen vergeten, gemeente? Nee, toch. Een mens kan veel vergeten in zijn leven. Maar dat niet. Om als een zwarte te mogen komen. Een vuile zondaar. Bij dat Lam van God, wat de zonde van de wereld wegneemt. Wat een ontmoeting. Die hadden ze gehad. Mag je het vragen vanmorgen? Heb je dat ook wel eens gehad? Dat u als een vuile zondaar bij hem mocht komen. En hij mocht dan schouwen als de Zoon van God, als de Verlosser Israëls, als het Lam van God, wat de zonde van de wereld wegneemt. Onvergetelijke, zalige momenten, toch? Wij toch zalig. Ligt er toch helemaal niks meer tussen. Dan kun je niet alleen zalig worden in die momenten. Maar dan ben je het ook. Oh, dan mag de bruiloftskinderen, die mogen zich verblijden. In de bruidegom. Wanneer Jezus later ook van zei tegen die discipelen van Johannes de Doper: kunnen de bruiloftskinderen vasten zolang de bruidegom bij hen is? Maar de tijd die zal komen dat de bruidegom bij hen weggenomen zal worden, en als dan zullen ze vasten. Hoe kan het dan zijn, gemeente, het leven van zo'n bruiloftskind verblijdt in de bruidegom, maar om het beeld van de bruiloft te Kana maar voor ogen te houden, dan raakt de wijn op. Ik heb misschien gedacht dat het nooit zou gebeuren. Zo'n vreugde in het hart, zo'n blijdschap in de ziel. En dat het anders zou kunnen worden. Zijn je al gedacht dat? Dat geloof ik niet. En toch wordt het werkelijkheid. De kracht die gaat eruit. Nee, vergeten doe je het niet. Dat kun je niet vergeten. Maar de kracht die gaat eruit. En je blijft er bij jezelf over. En dan kom je erachter dat met alles wat er in je leven gebeurd is, dat je mens gebleven bent. Een mens van vlees en van bloed. Waarvan geld onbekwaam tot enig goed. En geneigd tot alle kwaad. Dan kan de nood dan weer hoog zijn. De nood daar op die bruiloft in Kana, die was groot, ja. Het was eigenlijk een blamage voor dat bruidspaar natuurlijk, ten diepste, ja. De nood groot, maar dan gaat hij zijn heerlijkheid vertonen. En de discipelen die geloofden in hem. Wat is dat nou voor geloof geweest, gemeente, van die discipelen? Wel, dan mochten ze opnieuw geloven dat hij dat lam van God was, wat de zonde van de wereld wegneemt. Ja. En hoe hebben ze dat dan kunnen geloven? Want dan moeten we eigenlijk terug in de geschiedenis hier van dat wonder, hè, wat hij eigenlijk heeft gedaan. Ja, dan zult u zeggen, hij heeft water in wijn veranderd. Jawel, dat is natuurlijk waar. Maar hoe is dat nou gebeurd? Hoe is dat nou gebeurd? Wel, het is aan u voorgelezen dat er bij de deur, daar stonden 6 stenen watervaten. Elk houdende 2 of 3 mee treten. Waarom stonden die daar eigenlijk? Dat was daar de bedoeling van. Van die stenen watervaten. Staat er ook bij. Dat was naar de reiniging der Joden. Wat betekent dat? Maar u weet dat wel. Hè? Wanneer een Israëliet thuis kwam van de reis of van zijn werk, en hij naar binnen zou gaan om daar bijvoorbeeld de maaltijd te gebruiken, dan moest hij zijn eigen eerst reinigen. En daarom stonden die watervaten daar bij de deur. Opdat ze zichzelf eerst zouden reinigen, de voeten wassen, de handen wassen. Want anders mocht je geen brood eten. Dan was je onrein. En daarom stonden die vaten daar. Dus in die vaten, daar zat water in, reinigingswater. En er stonden er natuurlijk best wel veel nu, omdat er een bruiloft was, dus er kwamen best veel mensen, dus er moest best veel water zijn bij de deur, om die mensen allemaal de gelegenheid te geven om zich te wassen en om zich te reinigen voordat ze naar binnen gingen. En wat doet de Heer Jezus nou? Nou zegt hij Dan moet je die watervaten die daar bij de deur staan, die moet je voldoen met water. Dat is toch opmerkelijk, gemeente. De Heer Jezus die zegt niet van breng me die lege wijnvaten maar en doe daar maar water in. Nee, dat doet hij niet. Hij zegt, je moet water doen in die vaten waarin het reinigingswater in zit. Die moet je voldoen. En dan maakt de Heere van dat water, maakt die wijn. En wat ligt daar nou in opgesloten, gemeente? Wel, u begrijpt het misschien al. Hè? Hoe hadden de discipelen hem leren kennen? Als het Lam van God, wat de zonde van de wereld wegneemt. Dat zijn bloed, dat wast en reinigt van alle zonden en van alle ongerechtigheden. En nou juist dat reinigingswater, dat werd nou veranderd in wijn. Daar lag zijn heerlijkheid in opgesloten. Niet zomaar alleen dat wonder op zich. Maar daar had zijn heerlijkheid in opgesloten dat hij was de Zoon van God. Die gekomen was om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dat hij was degene die naar de aarde is gekomen om zijn bloed te storten. En dat bloed van Jezus Christus, Gods enige liefde Zoon. Dat wast en dat reinigt van alle zonden. En van alle ongerechtigheden. Al waren dan uw zonden als scharlaken. Al waren ze rood als karmozijn. Ik zal ze maken als witte wol. Als sneeuw die op het aardrijk nedervalt. En dat hebben we net gezegd. Er stonden best wel veel vaten mee. Bij de deur 6. Normaliter, gewoon in het dagelijkse leven stond er misschien 1 of 2. Maar nu 6, omdat het natuurlijk een bruiloft was. En er moesten veel mensen, die moesten hun handen wassen en hun voeten wassen, die naar de bruiloft kwamen. Dus best wel veel. Elk houdende staat er 2 of 3 mee treten. Dus zeg nou eens, dat er 3 van 3 waren en 3 van 2. Dan heb je met elkaar, 15 metreten. Hè? En weet u hoeveel 1 metreet is? Dat is bijna 40 liter. 39 om precies te zijn. Dus dan kunt u het uitrekenen. Welke grote hoeveelheid water er in wijn veranderd is. Ze moesten ze allemaal volden. Tot aan de rand toe. Dus om het makkelijk te maken. 15 keer 40. 600 liter. Dat is wat. Gemeente. Wat een ontzaglijke grote hoeveelheid. En weet je waar dat nou op wijst? Wel, dat wijst nou op die grote genade die er bij God te verkrijgen is. Dat wijst er nou op dat die fontein van het heil, dat die onuitputtelijk is. Dat wijst er nou op dat er geen zondaar te groot is, geen zondaar te oud. Maar ook geen zondaar te jong. Nee. Want dat bloed van hem, dat is in een overvloedige mate, is dat aanwezig. En dat hebben die discipelen geloofd. En zijn discipelen die geloofden in hem. O, ze hadden wel eens meer in hem geloofd. Maar nu mochten ze het weer doen. En dan mochten ze dat doen en zien dat er nou zo grote genade is. Dan mochten ze het ervaren. En zich verblijden in hun zaligmaker. dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Cana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid getoond. En zijn discipelen geloofden in hem. Amen. De zegen des Heren en ga daar naar heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.